De schriftlezing zojuist was uit Openbaring hoofdstuk 1. Obligaat, want daar komt onze titel vandaan voor de reeks van lezingen van deze week. Namelijk de woorden, de inleiding van het boek Openbaring. De openbaring waarvan wij altijd dan zeggen, het is de openbaring van Johannes. En dat zeggen wij omdat het erboven staat. De bedoeling is dat Johannes de schrijver is van de woorden. Maar het boek zelf begint met de openbaring van Jezus Christus. Het is namelijk de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Het is niet zo, dat zeg ik niet omdat ik vind dat de titel van het boek niet deugt. De titel is alleen ter onderscheiding. Het maakt verder niks uit als je maar weet dat het dit Bijbelboek is. Dat is het dan. Maar verder mag je er geen betekenis aan hechten. Zo hebben we een boek dat heet Brief aan de Hebreeën. Dat is een titel, daar moet je vooral geen consequenties uittrekken, want het heeft met Hebreeën helemaal niets van doen. Voor zover je van de Bijbel kunt zeggen dat het, dat het niet met de Hebreeën van doen heeft. Ik bedoel, dan heeft het er allemaal mee van doen. Maar het is niet een brief aan de Hebreeën. Het is trouwens sowieso nauwelijks een brief. En het begrip Hebreeën of iets dergelijks speelt daarin feitelijk helemaal geen rol. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar het is maar om aan te geven dat het ook maar een titel is. Dan heb je nog boeken die heten Evangelie van, zodat je kunt denken dat er meerdere evangeliën zijn, al waren het er maar vier. Maar dan heb je die van Paulus nog niet meegerekend. Maar dat laatste ligt op een ander niveau. Niet omdat Paulus zo'n aparte prediking heeft, want dat is nou ook weer niet zo. Maar het gaat er maar om dat zo'n boek een naam moet hebben. En evangelie betekent zoveel als de goede boodschap. En impliciet, het betekent eigenlijk de prediking, de bekendmaking, de verkondiging, evangelie, boodschap, de verkondiging van dat Gods beloften vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus. Opstanding van Jezus uit de dood namelijk, want daar gaan die boeken over en daarom heten ze evangelie. Ze maken het nieuwe verbond bekend. Daar wordt tegen geprotesteerd, omdat er dan weer iemand is die heeft uitgevonden dat die boeken dan toch geschiedenis van het Oude Testament behandelen, omdat het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament pas begint bij de opstanding, maar de boeken bespreken gebeurtenissen van voor die tijd, dus dat was Oud Testamentisch. Dan zeg ik, ja, het mag een Oud Testamentische tijd zijn, maar de boodschap is Nieuw Testamentisch en bovendien is het allemaal geschreven na de opstanding van Christus. Heb je dat nog? Je moet dingen wel enigszins uit elkaar kunnen houden. Maar titels kunnen je meteen al op het verkeerde spoor zetten. Ik kocht ooit een boek, dat heette, staat nog netjes in de kast, De Heerlijkheid van de Nieuwe Bedeling. Ik denk, dat is mooi, dat is bedelingen leren, die moet ik hebben. Dat was 100 jaar terug of zo dat ik dat kocht, maar dat doet er nou niet toe. Maar, en dan kom ik thuis en dan blijkt het slechts te gaan over de heerlijkheid van de Nieuwtestamentische tijd, waaronder wij leven, namelijk niet onder de Mosaïsche wet, maar daarna. Maar met bedelingenleer had het eigenlijk helemaal niks van doen. Zo zet zo'n titel je soms op een verkeerd spoor. Of het een goed boek is, dat weet ik eigenlijk niet meer. Redelijk, maar vraag mij dat nooit, zulke dingen, dat weet ik ook nooit. Maar dit is de openbaring van Johannes, zo heet het boek. Maar de inhoud van het boek is de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Daar staat er ook, de openbaring van Jezus Christus, die God hem te kennen gegeven heeft, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Dat wil zeggen dat God bekend maakt via de Heer Jezus aan Johannes het een en ander. En Johannes is dan die dienstknecht of die boodschapper, vertaald met engel, want het Griekse woord angel betekent inderdaad boodschapper. Moet je gewoon leren, dit soort dingen. En Johannes geeft het aan ons weer te kennen. Maar het is wat God door Jezus Christus bekendgemaakt heeft aan Johannes, opdat hij het zou beheren en aan ons zou bekendmaken. Wat? Nou, de dingen die haast geschieden moeten. Nou is haast een betrekkelijk begrip. Want eigenlijk zijn er twee opties met betrekking tot het begrip haast. In het Grieks ook trouwens, maar dat zal ik u besparen. Maar in het Nederlands ook. Namelijk, het kan betekenen binnen afzienbare tijd dat het begint. Maar het kan ook betekenen dat als het eenmaal begonnen is, dat het dan binnen afzienbare tijd ook voltooid zal zijn. Heb u dat? Je kunt dingen met haast doen, maar je kan ook dingen haast gaan doen. Dus dan weet je hoe de hazen lopen. Dan heb ik het niet eens over de Formule 1. Maar goed, ik ben het afdwalen. Maar de dingen die haast geschieden moeten, betekent niet noodzakelijk dat het morgen of overmorgen of binnen korte tijd zal beginnen. Het kan ook betekenen dat als het eenmaal begint, dat het dan ook overzichtelijk is enzovoort. Als ik moet kiezen tussen die twee, kies ik altijd voor die laatste. Want daarmee zijn we terecht binnen de Bijbelse context van het geheel. U weet toch, het zijn allemaal inleidende woorden. U weet toch hopelijk, ik zoek het niet op, maar er zijn nogal wat schriftplaatsen, waaronder in elk geval die van Handelingen 1. Handelingen 1, dat is notabene na de opstanding van Christus, dat de discipelen aan de Heer vragen: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Waarom ook niet, al een paar jaar daarvoor was al gepredikt, en waarschijnlijk door de discipelen zelf ook al, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hoewel elders heet het koninkrijk God is nabijgekomen. Daar kan je dan ook nog moeilijkheden over maken. Maar goed, nou zijn we een paar jaar verder, na Johannes de Doper. Als de opstanding plaatsgevonden, dat is officieel de vervulling van al Gods beloften. Die immers allen, al Gods beloften, zoveel als er zijn, zijn in Christus, ja. En zijn in Christus, amen. Nou, daar was hij dan. En dus vragen de discipelen uit onzekerheid, want ze wisten dus niet. Daarom worden ze tot vandaag voor dom versleten. Het waren maar boeren en vissers, zei de man. En niet alleen die man, maar. Maar ze vragen: zult gij in deze tijd het koninkrijk van Israël oprichten? Het is niet om iemand voor de schenen te schoppen, ook niet om moeilijk te doen, maar ik breng u in herinnering dat een meneer uit Genève, wiens naam Jan was. Ze heette bijna altijd Jan, hè? Ik ben een uitzonder, maar ze heette altijd Jan. Jan Hus, Calvin. Jan. Maar die uit Genève, Calvin, ja. Die zei: de gedachte of de leer dat Jezus hier op aarde een koninkrijk zal vestigen, gewoon een letterlijk koninkrijk in Jeruzalem enzovoort, is zo kinderachtig dat het niet de moeite waard is om er enige aandacht aan te besteden. Helemaal letterlijk vertel ik het nou niet, want dat ben ik weer vergeten, maar dit was wel zijn tekst. Die idee is zo kinderachtig dat het niet de moeite waard is om enzovoort. En daar zitten wij nog steeds mee. En als de vraag van de discipelen gesteld wordt, zitten wij er nog steeds mee. Van, waren die discipelen dom? Ja, want ze waren dom, want het is een heel kinderachtige vraag, want niet de moeite waard is om ons mee bezig te houden. Want het koninkrijk zal toch niet hier op aarde komen, want had de Heer toch zelf gezegd, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, had hij toch gezegd. En hij zei, want ziet, het koninkrijk is in uw lieden, had hij toch gezegd. Net alsof dat in strijd is met de gedachte dat de Heer wel degelijk een koninkrijk op aarde zou vestigen. Hebben we dat nog? Dat is daar niet mee in strijd, maar men denkt dat bij oppervlakkige lezing, en men is de complete draad van de Bijbel kwijt. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel zeg ik altijd enigszins overmoedig, maar ik meen het 100%. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel wordt ons een koninkrijk aangekondigd dat hier op aarde gevestigd zou worden. En daarna te zeggen, die gedachte is zo kinderachtig dat je met excuses nu aan Calvijn, maar de idee heerst nog steeds, ik weet niet of u dat weet, maar misschien wel, maar anders leg ik het nu uit, dat al die discussies, die langzamerhand ook wel een beetje ophouden trouwens, heb ik soms de indruk over het profetisch woord en over wat er nog allemaal moet gebeuren rond wat men dan toch maar noemt de wederkomst van Christus, dat al die discussies gebukt gaan en gefrustreerd worden doordat het grootste deel, ver en ver uit het grootste deel van allen die zich christen noemen, überhaupt niet gelooft in wederkomst van Christus. En men gebruikt de term ten onrechte, men gelooft dat er ooit een jongste dag zal aanbreken. En dat is niet om een koninkrijk op te richten, dat is om een einde te maken aan deze oude wereld. Daarom moeten wij de wereld in stand houden tot de jongste dag aan toe. En daartoe hebben we het stikstof uit. Hoe was het ook weer? Nou ja, laat het maar zitten. Maar zoiets. Maar men gelooft er niet in. En de discussie over de delen van het profetisch woord wordt daarmee zwaar belast. Alleen, dat vertellen ze je nooit. Maar feitelijk is dat het probleem. Ik kan er nog wel dieper op ingaan, maar ja, dat is niet zo aardig. Zeker niet zo aan het begin van de week. Maar wij Gileasten, wij die geloven in een duizendjarig rijk. Ik geloof dat de term volstrekt onbijbels is. Maar ik gebruik hem maar omdat het jargon is. Ik zeg het er maar bij. Wij die geloven in een te openbare koninkrijk van Christus hier op aarde, dat minimaal, maar veel langer feitelijk, dan 1000 jaar hier op aarde zal bestaan, met een residentie en een paleis en een tempel natuurlijk in Jeruzalem. Althans op die locatie, het heet ook Jeruzalem, het heet trouwens ook Sion. Wij worden altijd achterhaald door de reformatie, die ooit is blijven steken, grotendeels, ook volgens de Bijbel. Ik kan het rustig zeggen, want in kerkgeschiedenis spreekt men over een nadere reformatie, die niet betrekking gehad heeft op de hele reformatie. En dat kun je zo opzoeken op Google, nadere, schrijf dat maar op, nadere reformatie. Dat is een klein deel van uit de reformatie dat nog verder is gegaan met reformatie. Zie? Maar het grootste deel is niet verder gegaan en heeft dus inderdaad geen enkele notie meegekregen van een te openbare koninkrijk op aarde. Maar vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel wordt daarover gesproken. Dat is nou net waar het over gaat. En het punt is, de vraag, zult gij in deze tijd, u weet een paar weken eerder, voor Handelingen 1 namelijk, een paar weken, nou ja, 40 dagen en nog wat, ik heb het niet precies uit, 47 dagen, maar was de Heer onderweg naar Jeruzalem. Een dag voor Palmpasen. Het was 2 dagen voor Palmpasen, maar vooruit. In Lucas 19 was ze onderweg naar Jeruzalem. Kwamen ze bij de Olijfberg. En omdat ze nabij Jeruzalem kwamen, bij de Olijfberg, voegde hij daar. En omdat de discipelen dachten dat het koninkrijk, of meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Lucas 19 citeer ik, hè. Omdat de discipelen dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, voegde hij daarbij en zeide in gelijkenis dat een heer reisde naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en daarna weder te keren. En hij gaf aan zijn 10 dienstknechten, gaf hij elk 1 pond, enzovoorts. Hebben jullie die nog? Dat wil zeggen, een heer in een koninkrijk ontvangen en maar hij reist af. En wanneer komt hij dan terug? Ja, dan is daar dus de Messias. Ik heb het vandaag nog horen voorlezen. Ja, Heer, ik geloof dat gij zijt de Christus, Zoon Gods. Dat is Johannes 11, Matta, meen ik. Ja, dat was hem dan. Maar hoe zit het dan met dat koninkrijk dat hier op aarde zou vestigen? En dan blijkt, ja, u weet het toch, er komt niks van terecht. Nog eerder hadden ze, een paar dagen daarna hadden ze gevraagd, in de daaropvolgende week hadden ze gevraagd, maar wanneer zullen deze dingen zijn? Wat is dan het teken van uw komst en van het einde der eeuw enzovoorts? Nou, en dan weet je hoe het gaat, dan krijg je een lang verhaal, als je in het leest raak je onderweg vanzelf de draad kwijt. En dan wordt het toch tijd van, lees het maar eens voor aan tafel, Matthäus 24... En als je de moed hebt, ook nog Lucas 21 om het moeilijk te maken. Matthäus 24 en 25. Waar zal dit gebeuren, zal dat gebeuren, en gebeurt dit en dat en zus en zo. En ja, ik had bijna gezegd, en dan schrijft het zoeklicht dat op en zegt, ja, de Heer komt spoedig, want er zijn aardbeven en er is hongersnoden en pestilentie in alle plaatsen. Ja, de Heer komt spoedig, maar die dingen zijn altijd geweest. En bovendien zegt de Bijbel niet, de Heer komt spoedig. Er staat er, en nog eens het einde, nee, dit is maar een beginsel der smarte. Niks, de Heer komt spoedig. Kijk, dat zijn associaties die ten onrechte gemaakt. De Bijbel zegt, nee, dat is maar het begin der smarte. En die smarte duurt al heel lang voort. Kortom, komt er nog ooit wat terecht van die dingen? En het antwoord is, voorlopig niet, maar in de toekomst zal het binnen afzienbare tijd gebeuren. Binnen een generatie. En dat zeg ik nu, omdat het letterlijk staat in Matthäus 24. Kent u die, Matthäus 24? Ja, ik maak het deze week niet zo makkelijk als de vorige conferentie, hoor. Vorige conferentie heb ik geprobeerd een goed overzicht te geven. Ook niet voor het eerst trouwens. En daar hebben we het nog wel over, maar nu val ik er even middenin. In Matthäus 24, daar staan de woorden. In vers 32, ik val er zoals gezegd middenin, vers 32. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu, dat wil zeggen inmiddels, na verloop van tijd, nu. Wanneer zijn tak eindelijk teder wordt en de bladeren uitspruiten, zodra blijkt dat er weer leven zit in de verdorde, dode vijgenboom. Ja, die dode vijgenboom, dat staat een paar bladzijden hiervoor, hè. Dat is hoofdstuk 21 vanaf vers 18. Over de vervloeking van de vijgenboom, die dan verdort, weet u nog? Nou ja, toen de Heer heen en weer reisde van Betanië naar Jeruzalem en dan s'avonds weer terug en de andere ochtend weer van Betanië naar de, en dan s'avonds weer terug naar de camping of naar Betanië, maar goed, heen en weer enzovoort. En dan kwamen ze bij die vijgenboom en dan gaat de Heer omstandig kijken of er vruchten aan zitten. Die zitten er niet aan, want het was de tijd van de vijgen niet. Bij een van die verslagen daarvan staat het erbij, want het was de tijd van de vijgen niet. Maar de Heer keek en hij zei, aan u groeien geen vrucht meer, de hele eeuw niet meer. Hij vervloekte de vijgenboom. En de discipelen waren verbaasd dat die vijgenboom ineens vervloekt was. Maar wat het betekent, ja, daar gaat het over. En als je dan in Matthäus 24 bent, dat is misschien wel op dezelfde dag. Het kan ook een dag of twee later. Maar het is in de zogenaamde Leidersweek. Tussen Palmpasen. Dat wil zeggen tussen de gelijkenis van de ponden. En de kruisiging van de Heer Jezus. Daar zit het tussen. Daar komt weer die vijgenboom voorbij in het verhaal. En dan staat er wanneer de tak teder wordt. En de bladeren uitspruiten. Zo weet gij dat de zomer nabij is, dat is namelijk de tijd dat de vijgenboom vrucht zal dragen. Het korte verhaal is ongeveer dit. De vijgenboom is, als je het zo breed mogelijk neemt, zo fundamenteel mogelijk, los van elke toepassing. Wat is de vijgenboom? De vijgenboom is een uitbeelding van de vruchtbaarheid van deze oude schepping, van deze wereld. Waarom dat is? Ja, ik kan niet alles uitleggen. Daar kom ik nergens meer. Dus dat doen we andere keren. Maar dat is het. Dat is de vijgenboom. Vandaar dat de vijgenboom gebruikt wordt als beeld van de Israëlitische staat. Het volk, de natie als zodanig. Als een welvarende staat. Dat kan natuurlijk zijn het restant van Israël, althans in bepaalde tijden, dan is het het Joodse volk. Maar ik bedoelde echt Israël, het is de vijgenboom. En het punt is dat in de eerste komst van Christus, althans officieel aan het einde daarvan, zal ik het precies zeggen? Officieel op de dag van de zogenaamde, want zo wordt die genaamd, intocht in Jeruzalem. Op die dag wordt de klok van, niet van Israël, zo zegt men het wel vaak, heb ik ook gedaan denk ik, maar ik probeer het nauwkeuriger te zeggen, wordt de klok van het Joodse volk, oké, de Joodse natie, weet u wat dat is? Mooi, dan. Oké, de Joodse, hoef je niet te weten. De Joodse, het volk. De staat. Misschien niet de staat, maar dan toch de stad. Wordt die klok stilgezet. En dat is de gebeurtenis die beschreven wordt, als ik het zo mag zeggen, in Daniël hoofdstuk 9. Want u weet toch dat dat geen intocht in Jeruzalem was? Lees uw Bijbel. U weet toch wat een intocht is? Dat is met de muziek voorop en de feestelijke en allemaal netjes uitgedost. En met toeters en bellen onder het zingen van het lied. Ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Ja, mijn toeter. Ja, zo moet dat gezongen worden. Dat is een feestelijke en blijde intocht. Dat woord kan je ook opzoeken op Google, hoor, want dat is een historisch ding. De blijde intocht. Vooral in Gent, maar laten we het daar niet over hebben. De blijde intocht. Dat was het niet. Ze kwamen niet met een blijde intocht Jeruzalem binnen. Dat kan iedereen weten. Lees gewoon je Bijbel. Ze kwamen wel in Jeruzalem, maar wat deed de Heer in Jeruzalem toen hij binnen was? In de tempel de vloer aanvegen. Of de vloer aanvegen met de tempel. Of wat het maar. U weet toch, dat heet de tempelreiniging. Maar het is maar een titel, dat heb ik u gezegd. Hè? Want het lijkt mij dat het niet alleen al een zootje was in de tempel. Maar nadat de Heer daar te werk gegaan was, was het een nog groter zootje dan daarvoor. En dat noemen wij de tempelreiniging. Hè? Lees het maar na. Ja. En lees het maar na. De feestelijke optocht was tot op bovenop de berg, de Olijfberg, tot aan de afgang. Dat woord kan ik heel goed onthouden in dat verband. Voor de Belgen, den afzink. De afgang van de Olijfberg, want daar zie je dan Jeruzalem. Want de weg naar Jeruzalem vanaf Jericho loopt over de Olijfberg via Betanië en dan nu niet meer, maar zo is die route, was die route en dan kijk je naar Jeruzalem aan de andere kant van de beek Kidron. Alle foto's van Jeruzalem worden op die plek gemaakt, dus je weet hoe het eruit ziet. Nu, het is één groot kerkhof, begraafplaats. Maar toen maar. Maar daar kregen ze Jeruzalem in, zegt, bij die poort. Iemand zei, maar die was toen nog open. Zeg ik, nee, die poort stond er niet. Die muren stonden er niet, die zijn pas gebouwd door de Arabieren. Want er was geen steen op steen gelaten door de Romeinen. Die hebben het compleet geëgaliseerd. Ken je geschiedenis, hè? Ja, het zijn de moslims geweest die muren gebouwd hebben in de tijd. ongeveer waar de oorspronkelijke muren stonden. Niet altijd precies. Golgotha was vroeger buiten de muren. Maar toen de moslims de muren opgetrokken hebben, hebben ze de Golgotha, of wat er van over was, hebben ze binnen de muren geplaatst. Vandaar dat er nog steeds discussie is over wat is dan Golgotha. Er kan toch nooit die kerk geweest zijn, de grafkerk, want het was toch buiten de muren, de grafkerk is binnen de muren. Ja, die muren zijn pas later gebouwd, beste mensen. Er is niks moeilijks aan, hoor. Maar goed, Jeruzalem. Maar het verhaal is dat daar kwam men naar Jeruzalem over de Olijfberg. En toen ze op de Olijfberg kwamen, staat er, de Heer weende over de stad. Ze hadden net Psalm 118 gezongen. Dat zouden ze die week trouwens nog een keer doen. Op donderdagavond. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Echt waar. Nou ja. Dat ging over de zoon van David enzovoorts, Psalm 118. Dat was feestelijk en er werd met palmtakken gezwaaid, met de lulab, denk ik, of zoiets. Met in ieder geval zijn naar Joodse gebruiken enzovoort. Er werd de klederen op de weg gespreid en wat het maar was allemaal. En de ezel werd zelfs aangekleed met de klederen van de discipelen enzovoorts. En de Heer reed naar de stad in een feestelijke optocht. Toen zag hij de stad en weende over de stad. En toen was het meteen... Het was een treurige troep die daar Jeruzalem binnen... Ze gingen Jeruzalem binnen, ja. Maar dat moet je niet een intocht in Jeruzalem noemen. Dat was het niet. En in die treurige omstandigheden, nou ja, sprak de Heer, Jeruzalem zal verwoest worden. Staat er allemaal bij, daarin. Ik kan het ook allemaal nalezen, staat ook allemaal nog in Lucas 19 trouwens. Jeruzalem zal, hier zal geen steen op steen gelaten worden, waarom niet? Omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. En nu is het verborgen voor uw ogen en die vijanden zullen komen en zullen geen steen op steen laten worden. Hoezo intocht in Jeruzalem? Nadat dat gezegd was, gingen ze Jeruzalem binnen. Wat deed de Heer? De toestand daar op het tempelplein kort en klein slaan. Hoezo? En waarom deze gebeurtenissen? Ja, ja. Omdat er van dat koninkrijk helemaal niks terecht zou komen in die dagen. Omdat het Joodse volk ongelovig was. Sterker nog, omdat dat Joodse volk zijn Bijbel niet kende. Omdat het traag van hart was om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. In allerlei opzichten, overigens. En volgens Daniel 9... werd daar de klok stilgezet op de laatste dag van de 69 weken van Daniel. Op de 10e van de eerste maand. De dag waarop de Israëlieten, de Israëlieten in de tijd over de Jordaan het beloofde land introkken. Onder Jozua. Maar ik vestig uw aandacht op dat toen dat gebeurde, het was dezelfde datum. Ach, het is wat rekenwerk. Maar het is dezelfde datum, de 10e van de eerste maand, dat bij die gelegenheid, toen Israël inderdaad het beloofde land officieel binnentrok over de Jordaan, dat bij die gelegenheid de priesters, de arkdragende, eerst het water instapten, dat wil zeggen de bodem van de Jordaan betraden, en daar met de ark bleven staan. En dat het volk, dat ook nog door de Jordaan moest, nog 2000 el achter stond. En ze moesten nog 2000 ellen, en el betekent gewoon maat, hè? Net als ons woord meter. Hoeveel het is, doet er ook trouwens niet toe. Echt niet, het gaat om de eenheid. Ze liepen 2000 achter. Want die ark zou wel de Jordaan ingaan. Soms denk ik, ja, ik heb begrepen dat er toen nog redelijk water in stond. Dan hebben ze die ark niet eens meer kunnen zien. Maar toen moest het volk nog 2000 el inhalen. En in ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem dus, de laatste dag van de 69ste week, stond de Heer voor Jeruzalem om zijn koninkrijk te vestigen. Nee, er zou nog 2000 overheen gaan voor het zover zou zijn. En dan nog, als die 2000 om zijn, dan nog zal bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest worden. En bij die gelegenheid zal de Heer weer op die berg staan. Hij weende over de stad, begrijpt u? Maar 2000 jaar later, die nog niet om zijn blijkbaar, zal hij daar weer staan en zal weer Jeruzalem verwoest worden. Dat is wat de profeten zeggen. En niet alleen Daniel 9, met die profetie over de 70 weken. Er zal verwoesting zijn tot het einde toe, vastelijk besloten, enzovoorts. En dat wacht dit Jeruzalem ook. En 2000 jaar tevoren stond de Heer, ach, als de zoon van David, als de zoon des mens, als de zoon van God, dat gezegd hebben, dan zeg ik nu, stond de Heer daar als profeet? En wat hij zag was, Jeruzalem zal verwoest worden in de wetenschap, hij zal er weer staan en weer zal Jeruzalem verwoest worden. Hebben we dit nog? Als je dan praat over wat spoedig gebeuren moet, Jeruzalem zal verwoest worden. En daarna pas, nadat het mensenwerk vernietigd is geworden en op zijn minst terzijde gezet is, daarna pas zal de Heer beginnen met zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Beginnen. En het komt niet met uiterlijk gelaat, maar het begint daar, en dat is nog in de toekomst, en dat is dan officieel dus, aan het eind van de 70ste week van Daniel. Zoals beschreven, nou natuurlijk in Daniel 9 vers 27, maar ik dacht meer aan Zacharië 14. Waar staat dat de Heer de heidenen zal verzamelen ter strijde tegen Jeruzalem? En de stad zal ingenomen worden, et cetera, et cetera. En dan zal Jehovah, de Heere, zijn voeten zetten op de olijfberg. En de olijfberg zal scheuren enzovoort. Want dan nog gaat de Heer niet Jeruzalem in om zijn koninkrijk te vestigen. Dan wordt Jeruzalem verwoest. En voor zover er een intocht komt, nou die komt nog heel lang niet. Er komt daarna nog een tocht waarbij de Heer en de eerstelingen, om zo te zeggen, zullen terugkeren naar de plaats waar eens Jeruzalem lag. Om daar een begin te maken met enige herbouw. Nou ja, uiteindelijk van de stad. En zo verder. Maar dat is nog later en dat is nog niet een feestelijke intocht, lijkt mij. Dat is de rommel opruimen en de lijken wegruimen en wat het maar was. Dat staat allemaal in de Bijbel beschreven, hè? Dit soort dingen. Het is niet maar een theorie. Het staat gewoon zwart op wit in de schrift dat zo zal gaan. Zie? En dan, daarna dus, na die 70ste week van Daniel, niet dan breken de 1000 jaren aan van een vrederijk enzovoorts. Nee, na die 1000 jaren begint, en nog niet eens op diezelfde dag, maar na die 1000 jaren begint de herbouw van een verwoest Jeruzalem. De 70ste week eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. En inderdaad, dat is het slechte nieuws en het goede nieuws is, als je het goed wil noemen, is dat er nog een overblijfsel daaruit behouden wordt, maar de stad uit kan vluchten naar de woestijn. Dwars door de gescheurde olijfberg. Nou ja, naar Petra, dat weet u waarschijnlijk allemaal. Maar dat is het dan. Zie? Maar als dat gebeurt, dan betekent het begin van niet alleen de herbouw van het land onder leiding van de Messias zelf, maar ook de terugverzameling van Israël, van heel Israël, ja, allemaal tegelijk. Nou nee, dat gaat, helemaal gelijk gaat niet. Dat weet iedereen. Dus het begint ergens mee. Het begint waarschijnlijk toch met Joden, maar weet ik ook niet echt. Ik heb zo nog een paar ideeën, maar die doen er dan ook niet toe. Maar het begin van de terugverzameling van Israël, daar wordt weer een land, een natie, een staat gebouwd. Van de grond af aan, tamelijk letterlijk. Zie? En dat is wat hier beschreven wordt in vers 31 van Matteüs 24. De Heer zal zijn, nadat hij verschenen is aan het eind van de 70ste week, zal hij zijn engelen, zijn boodschappers gewoon, hè? Dat moet je onthouden, engel betekent gewoon boodschapper. Engel is namelijk helemaal niet Nederlands. Een engel is de transliteratie van het Griekse woord angel. En als je het vertaalt, is het gewoon boodschapper. De bode. Hij zal zijn boodschappers uitzenden. Want ik wilde niet meteen zeggen dat u en ik dat zijn of zo. Maar daar hebben we het nog wel over, denk ik. Althans, dat was ik wel van plan. Ja. Hij zal zijn engelen, zijn boodschappers uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste dezelfde. Dat is dus het begin van de terugverzameling van Israël. Nee, dat betekent de prediking van het evangelie. Aan de Israëlieten, waar ook ter wereld. En eerst aan de Israëlieten, want niet alle mensen zijn gelijk. Hij begint met Israël. Zie? Ja. Maar daarmee ontstaat dus dat volk, een bekeerd volk, een bekeerde natie. En daarvan staat dan, leert van de vijgenboom. Dit is de vijgenboom. Dit is het volk op aarde, wat weer in een gezegende positie terechtkomt, vruchtbaar enzovoort. Wordt wat opgebouwd. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak inmiddels, eindelijk, na verloop van tijd. Nu is na, zeg ik altijd, hè. Nu is het na tijd. Teder wordt en de bladeren uitspruiten. Maar je verwacht van een vijgenboom niet dat die bladeren voorbrengt. Sterker nog, in een van die verslagen over de Heer die de vijgenboom vervloekt, staat er, hij keek naar de vijgenboom en hij vond niets dan bladeren. Dat was niet fijn. De bedoeling is dat de vijgenboom vijgen voortbrengt. Vruchten. En blad mag dan misschien nodig zijn, heeft hij mij uitgelegd. Maar het is niet de vrucht als zodanig. Nou ja, als zondaar schijn je vijgenbladeren nodig te hebben. Heeft een van mij verzekerd. Maar moet het uitgelegd worden? Nee, toch? Nee, dat gaan we niet doen. Dat is te kinderachtig om. Gaan we niet uitleggen. Nou ja, hij vond daar niets dan bladeren. Dat is alleen het uiterlijke, maar inhoudelijk is het niks. Maar eerst moet die vijgenboom uitspruiten, moet bladeren voorbrengen. En daarna, was de bedoeling, zou je vrucht dragen. Maar dat is pas in de zomer. En wat er uit Israël moet voortkomen, uit een bekeerd en terugverzameld Israël, is dit laatste wereldrijk uit Daniël. Dat noemen wij het koninkrijk van de steen. De term komt natuurlijk naar aanleiding van Daniël 2. U weet wel, daar heb je die droom van Nepi. Nebukadnezar, ja. De droom van Nebukadnezar. Over dat gouden hoofd, de zilveren borst en de koperen rug en het ijzer. De ijzer vermengd met modderig leem en een tsintin van beeld enzovoort. En dan komt er een steen zonder handen afgehouden. En die valt dan op de tsintin van het beeld enzovoort. En tot ons vermaak worden niet alleen de tsintin vermalen, maar het hele beeld. Staat er. Staat allemaal. Met een andere tongval naar het schijnt. Maar ik heb vandaag wat Groningers gesproken, dus vandaar dat. Toen maar. En het vermaalt het hele beeld. En van die steen staat, en die vulde de hele aarde. En toen was de vraag, wat betekent dat? En het antwoord is, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Want het koninkrijk dat vanaf bladzijde 1 was aangekondigd, dat is een Israëlitisch koninkrijk. Sinds dat het Israël is, moet het een Israëlitisch koninkrijk zijn. En in de dagen van Daniel, men leest Daniel 1, de eerste versen. In de dagen van Daniel was een einde gekomen aan het bestaan van de Israëlitische staat. Niet alleen eerst van de 10 stammen, maar daarna ook van de 2 en van het Davidisch koningshuis in Jeruzalem. En wat er nog van over was, was weggevoerd naar Babel en de anderen waren niet over. Dus laat maar zitten even. En dat was het dan. En de vraag bij Daniel is, hoe moet dat nou verder? Wat is er waar van de belofte van Gods? Hoe moet dat nou vervuld worden? En dan krijg je deze uitbeelding, in die droom bijvoorbeeld, maar ook in de andere hoofdstukken van Daniel. Hoe de Heer weliswaar dat koninkrijk uit Jeruzalem heeft weggenomen en bij wijze van spreken heeft gedeponeerd bij Babel. Althans, Babel kreeg heerschappij over Jeruzalem. Waarom Babel? Nou, daar was Israël toch uit afkomstig. Abraham, uit de koninklijke familie van toen. Nou, bij Babel. Maar het punt is, dat kan niet altijd zo blijven, want God had een belofte gedaan met betrekking tot Israël en met het Davidische koningshuis en met betrekking tot Jeruzalem enzovoorts. Daar zijn heel wat schriftplaatsen die dat bespreken, maar ik neem maar aan dat u wel gewend bent in uw Bijbel te lezen. Dat lees je toch keer op keer. Jeruzalem, de stad van de grote koning, waar de stoelen des gerichts staan, enzovoorts. Nou ja, dat Jeruzalem. En aan Daniel wordt dan uitgelegd hoe dat zit. In verschillende fasen en langs verschillende routes, om verschillende redenen. Maar in ieder geval, dat hele beeld, die opeenvolging van die zogeheten wereldrijken, dat wil zeggen wereldrijken, van rijken die macht hebben over Jeruzalem. Want daar gaat het echt over. De term wereldrijk vind ik persoonlijk in dit verband zwaar overdreven. Het gaat maar over Jeruzalem, dat u dat onthoudt. Nou ja, het koninkrijk zal weer teruggegeven worden alsnog aan het Davidische koningshuis. En daarmee aan Juda en daarmee aan Israël. Voor wat betreft Jeruzalem. Ik doe maar heel vrijmoedig. Want ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb om er überhaupt ooit over te spreken. Dus dan zeg ik maar, en mocht u nou inderdaad gelezen hebben in de Bijbel, dat het Davidische huis sowieso altijd door de eeuwen heen gecontinueerd zal worden, dan zeg ik, ja, dat heb ik ook gelezen. Maar het punt is dat het Davidische koningshuis inderdaad gecontinueerd is geworden, maar niet in Jeruzalem. Maar het zou uiteindelijk in Jeruzalem gevestigd moeten worden voor altijd. En terwijl het ene deel van het Davidische koningshuis verdween via de ballingschap, om zo te zeggen, nou ja, werd gedood, verdween een ander deel van het Davidische koningshuis de andere kant op, naar het westen namelijk, en kwam dus in Brittannië terecht. Nou ja, dat heette toen misschien niet zo, maar daarna wel. Slot Brit, dat weet iedereen toch? Dat is een van de meest bekende Hebreeuwse woorden. Behalve Lechaim dan natuurlijk. En Alaaf. Brit, dat is het verbond, dat weet u toch, hè? Het verbondsvolk. Ja, ik ken nog een paar voorbeelden, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is zo, maar we hebben het nu over Jeruzalem. En aan Daniel wordt dus in Daniel 9... gezegd over de tijdrekening al zodanig, en de aanleiding vraag, maar wanneer zal dat dan allemaal gebeuren? Want die vraag speelt daar ook al. Wanneer dan? En dan krijgt hij te horen, 70 weken, vers 24 van Daniel 7, 70 weken, 70 zevens, 70 weken zijn bestemd over, ik kan het niet genoeg benadrukken, zijn bestemd niet over Nederland, niet over de wereld, niet over Rome, niet over Babel. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Gezegd tot Daniel, persoonlijk, naar aanleiding van zijn gebed. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En de rest van de uiteenzetting over die 70 weken, lezen na. Dat kan je allemaal zelf doen. Lees het na. Gaat over de heilige stad. Over Jeruzalem namelijk. Heb je dat? Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Tot op Messias de vorst. Zijn 7 plus 62 weken zijn de 69 weken. Vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en. Niet te doen wederkeren, om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen. Dat is dus vanaf de dagen van Nehemia uit Nehemia 1. Want die kreeg toestemming om Jeruzalem te bouwen, zwart op wit. Nee, niet de huizen, de stad. De muren, de poorten. Wordt allemaal besproken in Nehemia. Dat ze daarvoor al waren teruggekeerd, althans een deel. En dat ze daar al woonden in die stad, in wat naar de stad, op die plek, in huizen. Ja, dat is waar, maar dat is niet de bouw van een stad. Een stad is een stad, is een koninkrijk, een ding met stadsrechten, met eigen privileges, een eigen wetgeving, een eigen rechtspraak en verdedigingswerken, militair. Want als er geen militairen zijn, dan ben je helemaal niks. Het is altijd zo geweest, dat is vandaag nog zo. Dat heb ik nog nagevraagd. Hoe heet die man? Vladimir heet die van zijn voornaam, hebben ze mij verzekerd. Maar goed. Ja, zo is dat. Dus vanaf Nehemia 1 worden 69 weken. Nee, dat is 483 jaar van 360 dagen per stuk. Zijn 173.880 dagen. Heb je meegerekend? Mooi. Dat is tot op de intocht in zogenaamde intocht in Jeruzalem. Ik ken iemand die heeft het tot de dag nauwkeurig uitgerekend. Of het klopt, weet ik ook niet. Ik ken alleen nog iemand die heeft het ook uitgerekend. Die zegt, Sir Robert Anderson heeft het verkeerd gedaan. En toen rekende hij het uit. En toen kwam hij ook op dezelfde. Niet op dezelfde datum, maar andere datums op onze kalender uit. Maar het komt toch op hetzelfde neer. Het zijn wel degelijk 173.880 dagen. Dat is veel betrouwbaarder dan onze eigen kalender. Dus vandaar dat we het niet weten precies hoe het zit. Maar dat is waar het op uitkomt. En dat is niet 69 weken. Dat is 69 weken tot op Messias de vorst. Met strikt genomen nog 1 week te gaan. Maar ja, daar werd de klok stilgezet. En natuurlijk is er iemand die roept, dat kan toch niet, je kan toch de tijd niet stilzetten. Dan zeg ik, ben je geen, kijk je niet naar het vrouwenvoetbal, hoe heet het ook alweer, de leeuwinnen enzovoorts. Daar zitten allerlei mensen met een klokje en dan drukken ze dat in en dan staat het stil en dan gaat hij weer aan. En als dan de zuivere speeltijd van 90 minuten voorbij is, dan moeten wij kijken, want dan krijgen ze er nog een paar minuten bij, omdat de klok een tijdje stilgestaan heeft. Die tijd telde niet mee, maar bij mij thuis wel, dus soms wordt het middernacht. Want je wilt toch zien hoe het afloopt, nietwaar? Hebben jullie nog? Hoezo kan dat niet? En kijk je niet naar het fietsen? Die lui krijgen bonificatie. Als ze een bepaalde prestatie verrichten, dan krijgen ze een paar seconden cadeau. Worden ze dan ouder? Nou, waarschijnlijk niet. Juist niet, denk ik eigenlijk, maar dat even terzijde. Met felicitaties aan Van der Poel, want die heeft het vandaag heel goed gedaan. Ik heb het helaas niet kunnen zien. Maar ik gun het hem van harte. Maar dat even terzijde. Er wordt gegoocheld met tijd. En meestal zeg ik gewoon, heb ik u dat wel eens verteld? Over die klarinettenmonteur van mij toen. En, die zal ook wel met pensioen zijn inmiddels. Komnik, Jürgen Komnik. Die had op zijn werktafel had in zo'n schaakklok staan. Dan was hij voor mij bezig. Dat is echt serieus gebeurd. Was hij voor mij bezig. En dan werd er gebeld. telefoon. En dan klap op die klok. Ja, en dan in het Duits. En dan was hij weer klaar, legde horen op. En dan weer klap op die klok. En dan ging hij weer verder naar mijn werk. En dan kreeg ik later de factuur. En dan staat erop, zoveel minuten gewerkt aan dit. En zoveel minuten voor dat klepje. En zoveel minuten voor die polster. Dat is echt waar. En waarschijnlijk en zoveel uur voor het opstellen van de factuur. Maar die kun je opschrijven, Bos. Zoveel uur voor het opstellen van de factuur. Maar goed. Natuurlijk kan je de klok stilzetten. Dat gebeurt. En als je zegt, ja, maar dat is niet in de Bijbel. Zeg ik, ja, dat is ook in de Bijbel. Want er is ook uitgebreide discussie over hoe het nou kan dat de tempel gebouwd werd 480 jaar na de uittocht uit Egypte. Maar het staat er wel. Is dat 1 Kronieken 6 vers 1? Ik heb mijn pilletje niet op tijd genomen, dus nou, het schiet me spontaan te binnen. De tempelbouw, 480 jaar na de uittocht uit Egypte. Nou, er zit meer dan een eeuw mis. Is het fout? Nee. Er zijn gewoon bepaalde perioden uit de geschiedenis van Israël niet meegeteld. En dat is aantoonbaar. Dat zijn perioden uit de geschiedenis van de Richteren, waarbij de Israëlieten de een of andere afgod weer dienden en deden wat goed was in hun eigen ogen. Of dat democratie is, of anarchie, of idiocratie, dat weet ik ook niet. Wat zegt u, idiocratie? Dat is onze regeringsvorm, toch? Of ben ik... Nou, of was ik nou erbij, hè? Ook zei ik kronieken, ook nou, zal ik toch in de buurt. 1 Koningen, 6 vers 1 was het, 480 jaar. Maar het was 611 of zo, dat moet je niet opschrijven, want dat weet ik niet precies. Dat kan er best naast zitten, dat doet er ook niet toe. Als je een tabel wil hebben, heb ik die ook nog wel ergens, niet bij me, maar dat kan allemaal geregeld worden met allerlei schriftplaatsen waar perioden en data gegeven worden en naast elkaar. En dan kun je zien, ja, dus bepaalde perioden zijn gewoon eruit gelaten. En daarna klopt het weer. Dus niet voor het eerst. Maar in Daniël gebeurt dat nou eenmaal. En het probleem is, dan ben je aan het eind van 69 weken van Daniël, met nog 7 jaar te gaan. En dan moet de koning komen en dan moet het Davidische koningshuis weer gevestigd worden in Jeruzalem. En dan vraag je, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Ja, welke tijd? Hoezo tijd? Aan Israël, de profetie van Daniël ging niet over Israël, ging over Juda. Oké, dat is deel van Israël, maar het was Juda. 70 weken worden niet gemeten aan Israël, maar aan Juda. Hebben u dat nog? Dat betekent ook dat de gebeurtenissen die de Bijbel beschrijft met betrekking tot die 70ste week van Daniël, zijn allemaal gebeurtenissen die niet betrekking hebben op de wereld als zodanig. Zeker niet op Nederland. Ik had andersom moeten zeggen, hè? Niet op Nederland en ook niet op... Het heeft betrekking op uw volk en uw stad, het Joodse volk. Voor degenen die menen dat de grote verdrukking 3,5 jaar duurt, maar ook voor degenen die door een noodlottig misverstand menen dat de grote verdrukking 7 jaar duurt, moet ik u zeggen, dat kan nou wel zo wezen, maar in elk geval gaat dat niet over de wereld als zodanig. Het gaat over de Joodse natie en de Joodse stad. Hebben u dat nog? Het gaat niet over de hele wereld. En eigenlijk moet ik u zeggen, ik weet niet of ik dat helemaal permitteren kan, maar in het algemeen moet ik u zeggen, de oud-testamentische profetieën spreken ook niet over heel de wereld. Dan is er wel iemand die roept, ja, maar de hele wereld was toch nog niet bekend? Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet, want hoe komen die mensen daar eigenlijk in Amerika? Of in Australië, of... Op Hawaii, dat is ook leuk. Dat eilanden in de Stille Zuidzee. Hoe kom je daar dan terecht? Als er iemand woont, is het toch bekend? Althans bij die iemand. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar die oud-testamentische profetieën gaan niet over de wereld. Gaat over sommige volkeren. Ik heb voorst wel... Nou ja, doet er ook niet toe. Gaan over Moreland, over Gog en Mago, over Filistijnen, Arabië, Syrië, Libanon, Jordanië, Amalek. Dat is mijn lijstje hier. Irak, Iran, Egypte. En natuurlijk Israël. En dan heb ik ze allemaal gehad, volgens mij. Ik weet nooit helemaal zeker, maar ik heb mijn best gedaan. Dat doe ik al meer dan 50 jaar. Dus ja, dat is het lijstje. Maar niet over de wereld als zodanig. Heb je dat nog? Nou ja. En als het dan toch over de hele wereld gaat... Ja, dan kun je eigenlijk dus alleen nog terecht in het boek Openbaring... En toen riep iemand, dus begin van de week, dus strooit het maar wat rond. Als u dan vragen hebt, kunt u mij weer vragen. Dan heb ik altijd nog gelegenheid om er in een bijeenkomst op in te gaan. Toen riep iemand, ja, maar het boek Openbaring is toch vol met Joodse symboliek. Dan zeg ik, ja, dat is de reden waarom de Joden zo goed begrijpen wat er in Openbaring beschreven wordt. Nou goed, hoezo Joodse symboliek? Het punt is nou juist dat Openbaring helemaal niet Joods is. Nou ja, niet helemaal Joods. En nee, helemaal niet. Natuurlijk, het haakt aan bij de 70ste week van Daniël. Net. En bij de opname van de gemeente om voor de hand liggende redenen. Maar daar heb ik het nog over met u. En daarna beschrijft de situatie van daarna... Dat is na de 70ste week in principe van de wereld. En dat in algemene termen met betrekking tot de hemel, de aarde, het water, de zeeën, de rivieren en wat het maar was. En de zon en de maan. En dat vindt u dan in Openbaring terug onder, in twee schriftgedeelten die over elkaar heen vallen als het ware... De delen over de zeven bazuinen en de zeven violen. Zijn effe, viool. Zeven violen, juist. Ja. En dat was het dan, want veel meer is er niet daarover. Het doet verder ook weinig ter zake. Want wat ter zake doet, is dat de Heer zijn koninkrijk op aarde zou vestigen. Beginnen bij Juda en dus bij Jeruzalem. En in het verleden is dat niet gebeurd om de eenvoudige reden, daar weet ook iedereen, dat de Joden, ik zal eens een populaire uitdrukking gebruiken, zodat iedereen het kan begrijpen. De Joden hadden zoiets van, hoe je dat vertaalt, naar het Engels weet ik ook niet. Vind ik leuk, zulke uitdrukkingen. Dus, de Joden hadden zoiets van, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Nou ja, het komt uit de gelijkenis, maar dat doet er nou niet. Maar daar komt het toch op neer? Ze wilden toch niet dat hij koning zou zijn? Ja. Ze wilden wel dat hij koning zou zijn, maar binnen hun cultuur. Binnen hun religie. Dat is volstrekt hetzelfde. Van links of van rechts maakt ook geen verschil. Dat is hetzelfde. Ze wilden hem koning maken binnen hun eigen cultuur. En dus religie. Als u daar een plaatje bij wil hebben. Dat is de vrouw van Potifar die zich meester wil maken van Jozef. Ze wilden hem wel hebben als koning, maar onder hun gezag. Nee, dat is een politiek statement tegelijkertijd natuurlijk. Dat begrijp ik, daar moet je maar eens over nadenken. Maar dat is mijn afdeling verder niet. Nee. En wat deed hij, Jozef? Hij vluchtte dat huis uit en liet zijn rok achter in Trier. Wat? En waar kwam hij toen terecht? Nou, we het er toch over hebben. Waar kwam hij toen terecht, Jozef? Ja, die mantel, dat zei ik al. Maar waar kwam Jozef toen terecht? In het andere huis van Potifar, maar dat heet een gevangenis. Want Potifar had twee huizen. Heb je er wel eens over nagedacht? Potifar had twee huizen. En Jozef was in het ene. In min of meer in vrijheid, toch? Als dienstknecht, maar goed. Maar die vrouw, dat... Nee, dan niet. En toen... Wat zei je? Me too? Oh, nou goed. Ik verstond het niet helemaal. Maar goed. En hij wordt dus over... Door diezelfde Potifar wordt hij overgeplaatst in het andere huis waar Potifar de baas... Toen zei iemand, ja, maar dat is een gevangenis. Ja, maar een gevangenis heet een baas. En een baas... In het Jiddisch. En een baas is de... Slavische uitspraak, vooruit dan, van het Hebreeuwse beet. Het huis. Want baas is Hebreeuws eigenlijk voor huis. Maakt allemaal niks uit. Hij werd van het ene huis overgeplaatst naar het andere in die gevangenis. En dat is precies wat met de Heer gebeurd is. De Joden wilden hem wel, maar de Heer wilde hem niet. Niet binnen dat systeem. Zij wilden hem koning maken. De stad, zeg maar, wilde hem nemen met geweld koning maken. En dan staat er iets van weggaande verborgen zich van hen of zo. Nou, dat is wat hij gedaan heeft. Maar hij heeft een plaats gekregen in dat andere huis. Dat is voor de wereld een gevangenis. Maar dat zijn wij, dat is de gemeente. En in de gemeente deelt hij de lakens uit. De zoon van Jozef. Heb u dat nog? Dat is de geschiedenis van Jozef. Nou ja, dat andere huis. Natuurlijk, als het ene huis het Joodse volk is, is het andere huis niet de gemeente. Als het ene huis het huis van Jozef, als het ene huis van Potifar is het tweestammenrijk, dan is het andere huis van Potifar, waar Jozef terechtkomt, het tienstammenrijk. En als je daar nou hoort hoe Jozef terechtgekomen is bij de Britten, en zo, dan zeg je, dat had ik zelf kunnen bedenken. Dat hebben we echter niet gedaan, dat hoefde niet. Dat staat in de geschiedenisboeken. En meer ga ik daar nou niet van zeggen, want het is buiten de orde. Maar 70 weken zijn bestemd niet over Israël, niet over 12 stammen, niet over 10 stammen, maar over 2 stammen van Israël. En al wat daarin gebeurt, heeft betrekking op Jeruzalem. In de 70ste week van Daniël begint in de toekomst met een verbond tussen de velen van de Joodse staat en stad. En aan de andere kant een vorst, een machthebber, die komen zal. En dan begint 1 week, toen heeft men ervan gemaakt, dat is, kan het niet, het is zo hardnekkig, dat je krijgt het er ook nooit meer uit. Maar dat is het idee dat dan een verbond gemaakt wordt voor de duur van 7 jaar, van 1 week. En in het midden van die week zal dat verbond verbroken worden. Maar dat staat niet in de Bijbel. En er staat ook niet dat het een verbond was voor de duur van 7 jaar. Er staat dat er een verbond gesloten wordt en dan beginnen die 7 jaar die we nog over hadden, die nog passeren moesten, na de 69 weken van Daniël. Hebben jullie nog? Dat is Daniël 9 vers 27. Dan zit je te wachten op, ja, maar ik heb nog 1 week, waar is die 70ste week? Niemand de deur uit, waar is die 70ste week? En dan staat er, hij zal vast, die komen zal, en hij zal met de velen een verbond sluiten, 1 week. Nou, verbond bekrachtigen, ondertekenen betekent dat. Leg ik een andere keer weer uit. 1 week. Ja, dat is die laatste week. En dat verbond wordt niet verbroken door een van de partijen. Er komt een andere partij die er zich mee bemoeit. Dat is die van Gog en Magog. Uit Oost-Europa. Jawel. Dat het die kant op gaat. Ach, dat ligt toch wel voor de hand. Ja, toch? Ja. Maar in onze dagen gebeurt dat niet, maar dat gaat wel gebeuren, dat die legers van Oost-Europa en bondgenoten inderdaad, want die hebben bondgenoten natuurlijk, en dat die een aanval uitvoeren op de Joodse staat. Dat wil zeggen op wat wij van ouds ook Palestina, nou wat de Romeinen Palestina genoemd hebben. Ten onrechte, maar goed, u weet waar ik het over heb, toch? Dat is wat in het midden van de 70ste week gebeurt. En het leidt tot de totale ondergang van dat land. Dat kunt u zich voorstellen. U weet toch hoe moderne oorlogvoering gaat? Dan heb ik het nog niet eens over atoombommen, want dat verwacht ik helemaal niet. Nee, om voor de hand liggende redenen. Als daar een atoombom valt en het zaadje vernietigt, kun je niet 7 maanden gaan daar aan het werk gaan om de lijken te ruimen. Dan moet je er zo ver mogelijk uit de buurt blijven en dan kun je daar voorlopig de eerste jaren überhaupt niet wezen. Dus dat verwacht ik helemaal niet. Maar u weet toch wat die Russen daar in Oekraïne doen? Ze bombarderen het gewoon plat. Kan ze niks schelen. U weet toch wat de Duitsers deden in de tijd? Bombardementen in Rotterdam. Den Haag zijn ze vergeten. Nee, zijn wij vergeten, maar Den Haag ook enzovoorts. Kan ze niks schelen. Het is intimidatie natuurlijk. Maar als ze de oorlog niet winnen kunnen, dan schieten ze zo'n land toch helemaal plat. Nou, dat is wat beschreven wordt in de Bijbel. Dat is dan weer Joël 2 waar dat beschreven wordt. Hoe het hele land vernietigd wordt en afgebrand wordt enzovoorts. Systematisch. Dat is in de tweede helft van de 70ste week. Grote verdrukking. Ja, voor de Joodse staat wel. Voor uw volk en uw stad. Voor de wereld? Nee, voor de wereld niet. Zoiets komt nog, maar dat is pas na de 70ste week van Daniël. Maar essentieel is dit. Zult u in, ben ik terug waarmee ik begon, maar zult u in deze tijd uw koninkrijk oprichten? Nee. Binnen deze generatie? Nee. Pas als de vijgenboom uitbot, en dat is na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, dan wel terstond na de verdrukking van die dagen, dat is Matthäus 24, vers 29. Daarna, als er weer een Israëlitische staat begint te groeien, oké, begint met Joods, maar ook Israëlitische staat begint te groeien, wanneer de tak de vijgenboom uitbod, alzo ook gij lieden, vers 33, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur, voorwaar, let op voorwaar, dus met grote nadrukken, amen, amen. Amen, 1 keer staat er. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Toen heeft iemand bedacht dat het betekent, dit volk zal geenszins voorbij gaan, deze stam. Ja, maar dat is wartaal natuurlijk, omdat het dan wat hier staat niks meer betekent. Want u weet toch dat Israël altijd Israël zou zijn, zolang deze aarde bestaat en zolang zomer en winter elkaar afwisselen. Dat staat in het Oude Testament. Natuurlijk blijft het bestaan, dat is geen punt. Bovendien weet je dat er een koninkrijk moet komen. Daar stond hij, dat was de vraag. Wanneer zal het teken zijn van uw komst of van, enzovoorts. Natuurlijk zal dat volk niet voorbij gaan. De enige echte betekenis kan dus maar zijn deze generatie. En die betekenis heeft het woord geslacht ook. Aantoonbaar, ik ga dat niet doen nu. Maar als je het strongnummer aanklikt of zo, dan staat dat er gewoon in. Hè. Wat betekent dat woord? Nou, dat kan dit zijn, kan dat zijn, kan dat zijn, kan dat zijn. Zelfs in het Nederlands kun je het gewoon opzoeken in je groot woordenboek der Nederlandse taal. Toch? En dan zegt Van Dalen, het kan dit zijn, kan dat zijn, kan dat zijn. En zo. Maar dat betekent dus, deze generatie zal niet voorbij gaan. En in de context past dat ook. Dat vind ik eigenlijk altijd het beste argument. In die directe context. Want de generatie van de discipelen zou wel voorbij gaan. De vraag was, zult gij in deze tijd? Wanneer zal het zijn? En dan blijft men volhouden dat de discipelen dachten dat in hun dagen het allemaal gebeuren zou. En dan zeg ik hardnekkig, Nee, die gedachte heb ik van huis uit ook meegekregen. Maar ik zeg hardnekkig, nee, daar geloof ik geen klap van. Dat is niet zo. Wat de discipelen geloofden, is dat de Heer zal komen in heerlijkheid en dat hij de zijnen, zijnde de gelovigen, zijnde de gemeente, net wat u wil, zal beloond worden en dat die gelovigen zullen delen in zijn heerlijkheid. Maar daarmee is niet gezegd dat ze geloofden dat dat volgend jaar of binnen 3 of 7 jaren zou gebeuren. Ze geloofden dat het zou gebeuren en het was een levende hoop. En dat is het voor mij. Precies zo. Dat was het voor de vorige generatie, voor mijn ouders zal ik maar zeggen. En voor de generatie daarvoor, voor zover ik die gekend heb, diezelfde levende hoop. Wij zijn op weg naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat ze hoopten dat het in hun dagen zou gebeuren, ja, zeker. Natuurlijk, hopen wij allemaal. Al was het maar omdat ons dan vermoedelijk een langere lijdensweg bespaard wordt. He? Ik heb mensen die hopen dat de Heer vandaag nog komt. Dat is waarschijnlijk omdat het hen slecht gaat. En als je die niet meerekent, zijn er niet zoveel mensen meer die hopen dat de Heer vandaag komt. Want we willen toch eerst deze conferentie afmaken en eerst nog op vakantie. En als het dan slecht weer wordt, vanwege de klimaatverandering. Want elk jaar hebben we die klimaatverandering toch. Dan wordt het weer winter en koud en zo. En in plaats van fietsen moet je dan schaatsen. Dan weer wel weg, toch? En als het dan weer voorjaar wordt, dan hoop je van, nou, ik hoop niet dat hij nou komt, want ik heb nog wat plannen. Of niet dan? Wij denken zo egocentrisch allemaal. Jongen. Maar wat hier staat is dit. Nee, het zal haast, met haast geschieden. Als het één keer gebeurt, gebeurt het, staat hier binnen 1 generatie. En nou weet ik toevallig dat in het algemeen 1 generatie van mensen zo ongeveer 1 jaartje of 33 duurt, laat ik het zo zeggen dan. Zo gemiddeld, want ik heb dat vaak genoeg nagekeken. Er gaan 3 generaties voorbij in 100 jaar. Zo door de bank genomen. U weet wat het is, door de bank genomen worden. Dat kennen wij allemaal toch. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar zo is. Iemand anders heeft bedacht, er moet 40 jaar zijn op grond van de typologie van het getal 40. Het zal dan wel. Ik zeg niet dat de mens niet ouder wordt dan 33. Ik zei, gemiddeld krijgt hij op 33-jarige leeftijd nageslacht. Dat is het ongeveer. Dat is een gemiddelde. U bent een uitzondering, ik weet het maar. Maar dat is het. Maar dat doet er helemaal niet toe, want wij weten binnen hoeveel tijd dit zal gebeuren. Hè? Merkwaardige wijze, toch binnen 33 jaar. Of het toeval is, ja, daar hou ik het wel op, maar ik kan het wel goed onthouden. Want ik geloof dat de 33 jaren zullen passeren vanaf het einde van de 70ste week tot de definitieve vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde. En als dat niet de goede formulering is, en waarschijnlijk is het dat ook niet, dan zal ik het nauwkeuriger zeggen, dat het 33 jaar is vanaf dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week, tot aan het binden van Satan. En dat is officieel het begin van 1000 jaren. De 1000 jaren waarin Satan gebonden is. Dat is volstrekt 100% Bijbels verantwoorde formulering. Want een 1000-jarig rijk, dat moet u afleren, dat bestaat niet. Het rijk van Christus is al begonnen bij zijn opstanding, officieel. Toch? En het is een koninkrijk dat geen einde zal nemen. En wat hier op aarde betreft, de 1000 jaren, u vindt het getal in dit verband alleen in Openbaring 20. Nergens anders in de Bijbel. En je Ik kan er heus echt niks anders van maken dan dat het betekent dat Satan voor de duur van 1000 jaar wordt gebonden. En dat gebeurt niet aan het eind van de 70ste week. Dat gebeurt 33 jaar later. Dat gebeurt dus niet bij de val van Jeruzalem, maar bij de val van Babel. Mark my words. Want dat Babylonische Rijk, dat laatste Rijk, dat Rijk van die Tintin, of van die 10 horens, dat mag ook, dat laatste Rijk, dat wordt pas ontwikkeld, dat komt pas tot stand na de 70ste week van Daniël. Niet in onze dagen, niet in de 70ste week, het is er domweg niet. Het komt pas na de val van Jeruzalem en de ondergang van de Joodse staat. En daarmee trouwens ook de ondergang van het Oost-Europese blok, of wat je daar maar onder moet verstaan. Want dat komt ook om, tegelijkertijd met de val van Jeruzalem, aan het eind van de 70ste week van de Gog en Magog, zullen Jeruzalem verwoesten, menselijke wijs gesproken, ook goddelijke wijs, maar menselijke wijs. Dan valt Jeruzalem, maar dan komt Gods oordeel niet alleen over Jeruzalem, maar ook over Gog en Magog en ook over het land van die legers. Hebben jullie dat nog? En als u nou even snel met mij meerekent, hier van het Westen hoef je sowieso niks meer te verwachten. Vroeger moest ik zeggen, nou ja, van het Westen, de gemeente is weggenomen, dus dan is het Westen flink verzwakt. En nu zeg ik, nou ja, de gemeente hier in het Westen, wie? U en ik, en dan? Ja. Oh, dat is negatief gezegd, oké. Okay. Maar het Westen doet toch helemaal niks? Alleen dreigen en papieren invullen en laden volstoppen met documenten en commissies instellen en heen en weer reizen van Brussel naar Straatsburg en wat ze allemaal maar doen enzovoorts. En gebeurt er helemaal niks. Achter de feiten aanlopen en iemand zegt ze zijn complotten aan het smeden. Echt niet. U denkt dat ze capaciteit hebben daardoor? Helemaal niet. Konden ze dan maar, dan deden ze nog eens wat. Maar er gebeurt echt niks hoor. Er wordt helemaal niet gestuurd. Nee, dat is net als die boot, weet je, die de sluis in moet. En ze zijn niet aan het sturen, ze zit niemand aan de knoppen. Ze zijn alleen met die fenders, hoe heet die dingen? Fender toch? Nee, niet gitaren, maar iets wat je tussen de wal en het schip houdt. Dat kan met een gitaar, ja. Vooral met basgitaren gaat het heel goed. Maar dat wist hij waarschijnlijk al. Maar beetje de zaak beetje links en rechts zien te redden. Maar er stuurt niemand. Echt niet. Dat lijkt me, er stuurt niet. Nee, ze praten achteraf over wat er allemaal gebeurd is. En ze zeggen allemaal, en er kon er niks aan doen. Dat zijn nou eenmaal de feiten, de wetenschap en zus en zo. Ja, dat is nou eenmaal zo. Corona, ja, dat is nou eenmaal zo. En ja, wij doen ook maar wat ons. Ja, precies, ja, er zit niemand aan het sturen hoor. Echt niet. Dat is nog eens klimaatverandering. Nou ja, goed, dus daar is niks meer van te verwachten. En van Oost-Europa is straks niks meer van te verwachten. Aan het eind van de 70ste week, de Joodse staat bestaat niet meer. Wat denkt u wie er de macht grijpt? Hè? Dan heb ik het nog niet eens over. En de duivel is op aarde geworpen en verschenen als de iemand mag die. En voor de boeddhisten onder u als de Maitreya. Wat denkt u waar de macht naartoe gaat? Naar die grote zandbak daar in het Midden-Oosten. Dat is wat er gaat gebeuren. Babel. En dat weet ik omdat het in de Bijbel staat. Ik kom dan langs de andere route binnen, maar dat staat gewoon in de Bijbel. Want kijk, ik weet wel dat nooit in de boeken staat. Dat weet ik, want ik ben heel belezen, dat weet u, hè. Ik heb minstens 3 boeken daarover. Maar goed. En dan staat er dat het beeld van Nebukadnezar. Gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. En dat blijkt dan het Babylonische Rijk voor te stellen. Maar nou is de vraag, hoe heten die tenen? 9 bij elkaar natuurlijk, want het is een bond, hè? Nou, die heette ook gewoon Babel. Dat is gewoon een en hetzelfde ding. Dat beeld heet Babel. En waar de geschiedenis van de volkeren begon in Babel, in Genesis 10, oké, 11, vooruit, maakt me niet uit, want het gaat over hetzelfde. Waar de geschiedenis van de volkeren begon in Babel, van waaruit de hoererijen over de aarde verspreid zijn geworden. Dat is Openbaring 17, de uitdrukking. Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Daar eindigt het ook. Met de macht, de volkeren terug naar Babel, geregeerd vanuit Babel. Nou ja, wat er van over is en voor zover er geregeerd wordt. Maar het is Babel. En dan komt Babel aan de beurt voor het oordeel. En dat is niet op de jongste dag, want dat is nergens voor nodig. Op de jongste dag, dan wordt de hele wereld geoordeeld. Maar het gaat over de volkeren der aarde, het oordeel over de volkeren. Hebben jullie dat nog? Maar dat is niet wat morgen gebeurt of binnen enkele jaren of iets dergelijks. Die haast moet je lezen in het Bijbels verband. Dat wil zeggen, binnen afzienbare tijd moeten al die profetieën dienaangaande vervuld worden. En dat gebeurt inderdaad haastig, dat wil zeggen binnen 1 generatie. Alles bij elkaar, als 33 niet goed is, dan reken ik de 70ste week van Daniël er natuurlijk ook bij. 40 jaar. Vanaf de eerste activiteit van de Heer met betrekking tot dit werk. Dat is de opname van de gemeente, maar daar heb ik het nog over met u. Vanaf dat moment en daarmee vanaf het begin van de 70ste week. Al zit het er misschien 3 dagen tussen. Ik roep maar wat in het wild hoor, nu. Maar vanaf het begin van de 70ste week tot aan het binden van Satan. Dat is de activiteit van de Heer met betrekking tot de gebeurtenissen op aarde om zijn koninkrijk te openbaren. Dat is binnen 1 generatie. En dat is wat hier staat. Binnen afzienbare tijd. Want 40 jaar lijkt heel lang als je als kind, zal ik maar zeggen, aan het begin daarvan staat. Maar ja, ik sta tegenwoordig een beetje aan de andere kant. Dus ik terugkijk, 40 jaar is je niks, ja. Dat is, wat staat er in de Bijbel? Het is een zucht. Nou, het is wel meer dan 1 zucht, hoor. Maar doe maar. Hè? Maar zoiets, binnen afzienbare tijd. En sommigen van ons kunnen verder terugkijken dan 40 jaar. En, ja, vooruitkijken kunnen wij niet, op die manier. Maar dat is maar goed ook, broeder. Ja, dat is waar. Maar dat is waar het over gaat. En alle andere opties voor het begrip haastig en ik kom haastig en al dat soort dingen meer. Al die andere opties, ja, je kunt er toch niks mee, want ze blijken niet te kloppen. Er zijn meer dan 19 eeuwen voorbij gegaan als ik het uitreken. Sterker nog, als ik het uitreken, ben ik al aan de 2000 jaar, maar ik kan niet goed rekenen. En anderen trouwens ook niet, maar dat even terzijde. Maar haastig, spoedig. Nee, maar als het 1 keer gebeurt, dan wel binnen 1 generatie. En in die dagen van het verleden, van de apostelen, nee, niet binnen die generatie. Al moet gezegd worden dat de vraag, zult gij in deze tijd de koninkrijk aan Israël wederop richten, natuurlijk veel te gecompliceerd is. Zult gij in deze tijd, welke tijd? Hoe lang is dat? Wanneer is dat? Het koninkrijk, hoezo koninkrijk? Aan Israël, je bent hier bij Juda. Aan Israël, wederoprichten, wederoprichten. Dat bedoelden ze niet eens, ze bedoelden waarschijnlijk openbaren. Maar ze zeiden oprichten. Dan moet ik zeggen, ja, het koninkrijk is aan Israël opgericht. Dat is gebeurd, was al gebeurd, al 40 dagen daarvoor, ter gelegenheid van de opstanding van Christus. Zo is de koning aangesteld en gezalfd, staat in Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. Het is allemaal al gebeurd. Dus de vraag is maar de openbaring daarvan. Dit was de jure, maar nu de facto, nu in de praktijk. En dan moet ik u zeggen, ja, de praktijk, wat mij betreft, ik weet niet hoe u dat hebt, maar wat mij betreft, ik maak deel uit van dat koninkrijk. Ik herken de koning als koning. Ik heb mij aan hem onderworpen, ben geknield voor zijn troon. En gezegd, hier ben ik en doe maar. 24 uur dienst en recht op ontbering. Ah, dat was een andere dienst, maar goed. Maar wel in verband met de koning, zal ik maar zeggen. Dat is het dus wat mij betreft, maar dat is heel persoonlijk. Dat is nog steeds de vraag niet. Zie, dat je die vraag niet in één keer kunt beantwoorden. De Heer gaf ook maar een deel antwoord en zei, nou ja, wat er ook gebeurt, maar je zult in ieder geval die kracht ontvangen, die hadden ze al ontvangen, maar hij zegt, de kracht van de Heilige Geest zal op of over u komen. Niet in u, maar op en over u. Want in u hadden ze al ontvangen. Lees het maar in Handelingen 1. Echt wel. Zo uiterlijk, met uiterlijke tekenen zou dat gebeuren. En gij zult mijn getuige zijn. Daar heeft iemand bedacht dat het de opdracht was die ze meekregen. En dan moet ik u zeggen, nee, dat was niet een opdracht. Dat was de vaststelling van een feit. De uitspraak, de Heilige Geest zal over u komen, is toch ook niet een opdracht? Al denken ze daar in sommige kringen anders over, maar het is dan een opdracht. Het is een vaststelling van een feit. In de volgende zin dus ook. En gij zult mijn getuige zijn. Causaal, als gevolg van de Heilige Geest die actief zal worden. En gij zult, of je dat nou wilt of niet, gij zult mijn getuige zijn. Beginnend in Jeruzalem, en geheel Judea. In Samaria, wat de hoofdstad was van het voormalige tienstammenrijk, tot aan de einden der aarde, merkwaardigerwijze daarin worden tienstammen geacht verstrooid geworden te zijn. Maar dan toe maar. Beginnende Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde enzovoort. Dat is wat ze gedaan hebben, ook inderdaad. En daar horen we weinig over in de Bijbel, behalve hier en daar een losse uitspraak over. Ja, dat doen we, maar we kunnen ook niet anders. Toen zei iemand, ja, maar jullie mogen niet meer. Toen zei Petrus, ja, maar wij kunnen niet zwijgen. En hij zei niet, we hebben een opdracht. Maar we hebben een grote opdracht. We zijn op school geweest, we hebben een grote opdracht. Hè? Nee, ik bedoel er verder niks mee. Maar u weet toch hoe dat werkt? Dat is altijd weer van, wij moeten iets, we hebben een opdracht. Nee, wij moeten geloven wat de schrift zegt. Dat is de opdracht die we hebben. En dat woord heeft een uitwerking dan vervolgens in ons. Het is de vaststelling van een feit. Dat hebben ze gedaan. En geen nieuw wegneemt, dat ik denk dat ze dat in de toekomst alsnog diezelfde functie zullen vervullen. Ook diezelfde mensen en wij ook. Het even als boden, als engelen, zeker vanuit een hemelse positie, het evangelie bekendmaken. De Joden, Israël, onderwijzen. Dat staat in het Oude Testament al hoor, dat zo zou gaan in de toekomst. Maar dat is in de toekomst. En als dat één keer zover is, dan is het haastig, in één generatie. Gemeentelijke waarheid moet je niet primair zoeken in openbaring. Maar het neemt niet weg dat openbaring, het boek openbaring, aanhaakt bij onze tegenwoordige positie in de dagen waarin het koninkrijk nog niet openbaar is. En dus de dagen waarin wij vooruitzien, maar het gaat eenmaal gebeuren. En meteen in Openbaring 1, het is gelezen in de schriftlezing, lezen wij over onze God die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Of hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht en de macht tot in alle eeuwigheid. Let op dat het daar niet geleerd wordt dat God ons, dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Het wordt vastgesteld, dat gegeven, en vandaar gaat het verder. Hebben u dat? Want gemeentelijke waarheid vind je in de brieven die hier aan vooraf gingen. En in Openbaring vind je aansluiting bij Christus en de gemeente en Christus om elkaar heen. Dat is hoofdstuk 1, maar daarna ook in hoofdstuk 4 en 5 nog steeds. Om de troon, het Lam Gods, Christus op de troon en daaromheen. Rondom de vier dieren vertegenwoordigen de heerlijkheid van Christus. En daaromheen de 24 oudsten vertegenwoordigen de gemeente die gemaakt is tot koningen en priesters en gesteld is in de dienst van de Heer zelf, de koning. De Ecclesia. Heb u dat nog? En daarna pas in hoofdstuk 6. Het is makkelijk eigenlijk. Ik vind het persoonlijk makkelijk, meen ik echt. Dan in hoofdstuk 6 vind je dan de verwijzing naar de 70ste week van Daniël. Logischerwijze. In hoofdstuk 54 de gemeente in de hemel rondom de troon. En dan is de vraag, en wanneer gaat het spel op de wagen en wat gaan we doen? En dan wordt het boek geopend, afgerold en de 7 zegelen. En dan ben je dus in de 70ste week van Daniël. Nee, die term staat er niet, maar je wordt geacht Daniël te kennen. En nog zo wat schriftgedeelte en dan herken je het meteen. Het is het vervolg op de voorgaande Bijbelboeken. U weet wel, vrede, geen gevaar, haastig verderf, verduistering van zon en maan en sterren. Dan ben je aan het eind van de 70ste week. En raad eens wat, meteen in hoofdstuk 7 krijg je 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël. Weet waarom ik stop? Heb je circulaire gelezen? Een stukje weer van Lodder, over dokter Lodder, over wie ging het ook alweer, over Thomas. Deze keer. Diezelfde Lodder schrijft in de introductie, het eerste hoofdstuk van zijn boek, daar heeft hij het over de 12 Joodse stammen. Is dat echt waar? De 12 Joodse stammen. En dan denk ik, en die man is gepromoveerd theoloog. Bijbels. 12 Joodse, er bestaan geen 12 Joodse stammen. Dat kan helemaal niet. Hè? Of begrijp je niet wat ik nou zeg? De Joden zijn twee stammen van Israël met een loslopende Leviete tussendoor. Maar goed, het is het overblijfsel van het tweestammenrijk van Israël. Er bestaan geen 12 Joodse stammen. Hooguit 2, als je het ruim neemt en Benjamin meerekent. Wat ook nog discutabel is. Maar goed, het heet nou eenmaal het tweestammenrijk van huis uit. Onder de naam Juda. Er zijn twee stammen. Je hebt niet 12 Joodse stammen. Er zijn ook niet 12 Joodse stammen uit Egypte verlost. En er is ook niet een volk Israël verlost uit Egypte en in Canaan terechtgekomen. Dat is allemaal onzin. Het was Israël, niet een Joods volk. Dat bestond niet. Maar begrijpt u, als je daar al problemen mee hebt, wat moet je dan met 70 weken zijn bestemd over uw volk? Dan weet je toch helemaal niet meer welk volk dat is. Juda. En dan nog één tot slot, en dan moet ik het erbij laten. En het is een algemene uitspraak, want ja. Maar het helpt je bij je studie. Als het Oude Testament spreekt over dat koninkrijk wat hier op aarde komt, dan wordt het geassocieerd met het huis van David natuurlijk, maar al ver daarvoor met Juda. Al was het maar in Genesis 49. Ik moest even nadenken, want 38 vind ik eigenlijk nog leuker, maar die moet je zoveel uitleggen. Maar Genesis 49, dat is die van de scepter zal van Juda niet wijken. Oké, scepter, dat kun je opvatten als stam, staf, volk, scepter. Een roede. Ja, ook in de dubbelzinnige betekenis, ja. En dus kun je het ook nog lezen als Juda zal niet uitgeroeid worden. Maar de volgende zin is, nog de wetgever van tussen zijn voeten. De wetgever. Dus wel degelijk een scepter, namelijk een koning. Dus de scepter, het koningschap, zal van Juda niet wijken. totdat Shiloh komt, en dat is algemeen bekend, dat is ook in het Jodendom, dat is een Messiaanse titel. De aanduiding van de Messias. Juda. Kortom, het koninkrijk dat aangekondigd is voor op aarde, van de zoon des mensen, nou, van Adam moet ik eigenlijk zeggen, die de aarde zou onderwerpen, daarover heersen, dit loopt via Juda. En in zijn dagen blijkt David daar de vertegenwoordiger van te zijn. En sindsdien spreken wij over het koningshuis van David. Maar het was al eerder, en de scepter was er ook al eerder bij Juda, maar niet bij David, maar die van Peres afstanden, maar blijkbaar bij Zera, waarover ik het echt nou niet verder ga hebben. Maar dat is een route die uiteindelijk loopt via de 10 stammen, maar daarna komt het wel weer bij elkaar. Maar ik probeerde te zeggen, als de profetieën spreken over het koninkrijk, dan wordt het geassocieerd met Juda en Jeruzalem en Sion en wat het maar was. Maar als niet zozeer het koninkrijk als zodanig, maar het nieuwe verbond ter vervanging van het oude, in het Oude Testament wordt aangekondigd, en de zegeningen van het nieuwe verbond, met een nieuw hart en met een nieuwe geest, een nieuwe binnenste enzovoort, dan wordt het niet in verband gebracht met Juda, maar met Israël. En beter nog, met Efraïm. Als u het snel wil nazoeken vanavond nog, dan moet u gewoon even naar Jeremia 31. Lees het maar na. Dat is echt waar. Gaat niet over koninkrijk, gaat over nieuw verbond. Maar het gaat over Efraïm. En oh ja, Juda ook, maar Efraïm. En de bergen van Samaria en Efraïm is mijn eerstgeborene enzovoort. Met andere woorden, dat zijn dus twee min of meer verschillende lijnen. Ze worden allebei vervuld door de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Maar die van het koninkrijk loopt via Juda. En die lijn die is in onze dagen onderbroken voor zover het betreft het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Wat neemt niet weg dat die lijn wel degelijk doorloopt via de andere kant. En zelfs via Efraïm. Alleen daar spreken we niet over een koninkrijk, maar spreken we over het nieuwe verbond. En kennen wij weliswaar iemand die koning is, maar wij noemen hem onze hoge priester van het nieuwe verbond. Niettemin koning des vredes en koning der gerechtigheid. Die kent u toch hopelijk, hè? Dat u die twee dingen uit elkaar had. En weet u waar we het nou helemaal niet over gehad hebben, tot mijn grote genoegen? Ik deed het niet bewust, maar achteraf terugkijken, wat heb ik nou besproken? Ja, weet u waar we het niet over gehad hebben? Over u. En over uw beleving en over uw gevoelens. En over uw leven met de Heer en of u wel zich bewust bent dat hij er is of dat u misschien kwijt bent. Sommigen denken dat als hun autosleutels kwijt zijn, dat ze dan de Heer ook kwijt zijn. En dan roepen ze de Heer aan in de hoop dat die komt en daarmee ook weer de autosleutels. Dit is satire. Ja, ik weet het, maar ik hoop dat u erover doordenkt. Want ik bedoel natuurlijk iets essentieels. Maar dat is de vloek, vind ik, van tegenwoordige prediking, dat het altijd maar gaat over ons, over onze noden en onze beleving enzovoort. Ze hebben mij er de tijdenlang mee de put in gepraat als jongeman. Want ik dacht altijd, ja, ik heb dat helemaal niet en ik voel dat helemaal niet zo en ik beleef dat helemaal niet zo. Terwijl ik toch een oprecht gelovig was, alles gelovig wat in de Bijbel stond, al wist ik niet alles. Nog niet trouwens, maar dat terzijde. Totale zekerheid, wat er ook gebeurde, hoe slecht het ook ging. Ja, dat ligt niet aan de Heer. Als het slecht gaat, ligt het aan mij of aan de klimaatverandering, stikstof. Waar het maar aan ligt enzovoort. Maar dan krijg je die prediking van, of het niet, gaat het slecht met je, is het wel gelukt. Ben je gezakt voor je, ben je blijven zitten, heb je misschien onbeleden zonde. Heb je lelijk gedaan tegen je moeder. Of misschien je hond een schop gegeven, of door je hond gebeten, dat kan natuurlijk ook. Ik vind dat zo erg, want als je zo moet leven, als dat de inhoud is van je geloof, Nou, dan heb je dus niks. Dan ben je overgeleverd aan je eigen klimaatverandering en je eigen buien. Ja, dat mooie lied van En toen kwam er een bui. Kent u dat lied? Ik vind het zo'n mooi lied. En toen kwam er een bui voor Piet Bambergen. Zoek dat maar eens op. Toen kwam er een bui. Piet Bambergen. Geweldige song. Staat niet in de bundel. Toen kwam, zo is het leven en dan gaat het fout. En dan denk je, waar is de, nu heb ik de Heer nodig en is hij er niet. Nou en? Hoe kom je erbij om jezelf tot norm te stellen en de Heer daaraan te onderwerpen? Je eigen emoties zijn de norm en dan als, hè? En de Heer moet daar dan, kom op zeg. Het is andersom. Andersom is namelijk dat we hebben het woord, profetisch woord, dat zeer vast is. Wij doen wel indien wij daarop acht geven. En dat woord van God zal onze harten, ik koppel twee versen nu maar. En dat woord van God, dat zal onze harten en zinnen bewaren. Dat brengt ook onze emoties onder controle. En onze beleving. Dat tilt ons uit boven die omstandigheden waarin wij anders de Heer juist naar beneden halen. En hem een plaats geven in onze omstandigheden. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij eruit getrokken worden, in het licht geplaatst worden, deel uitmaken, bewust van die gemeente van eerstgeborenen. En daarin onze plaats innemen. En dus logischerwijze verwachten de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Spoedig. Heb niet het hart om te zeggen dat het nog lang mag duren. Maar spoedig. Nee, dat is het punt dit. Daar gaat het helemaal niet over. Dit is wat wij verwachten. En daarna zeg ik, of spoedig is, ja, dat lijkt me wel. En ik zeg meteen, maar dat zei mijn vader ook en mijn grootvader ook. En daarvoor ook. En natuurlijk. En 1000 jaar geleden ook, in de dagen van de kruistochten. Spoedig. Ja, binnenkort. Ja, dat weet ik niet. Maar als het één keer zover is, zal binnen één generatie deze dingen vervuld worden. En dat is wat de Bijbel ervan zegt. En daar zullen we het voor vanavond bij laten. En ik mag u voorgaan in dankgebed. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij de gelegenheid hebben gekregen om hier bij elkaar te komen rondom uw profetisch woord dat zeer vast is. En dat we dat mogen doen in bewustzijn dat al dat woord van mensen in de wereld, al dat vlees, niet zeer vast is, maar in tegendeel haast voorbij gaat. Maar wij danken u dat uw woord blijft. Dat het niet verandert, dat uw beloften niet veranderen. Sterker nog, dat uw beloften vast liggen in degene die voor ons het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Onze grote God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En we danken u dat wij mogen leven in gemeenschap met hem. Dat wij gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Dat wij een wandel, een burgerschap hebben ontvangen. En dus een plaats, een hemels vaderland, waarin wij thuis horen en van waaruit wij betrokken zullen worden, ook in de toekomst, in de openbaring van uw heerlijkheid en daarmee van uw koninkrijk. Het zijn grote dingen die wij ons niet kunnen voorstellen, maar die wij lezen in uw woord en die wij geloven van harte. En daarom, Vader, willen we u dankzeggen voor deze avond en tegelijkertijd ons bij u aanbevelen, ook voor het vervolg van deze week, deze conferentie, opdat uw woord, uw profetisch woord waarop we acht geven, geplant zou worden in onze harten en het zou opbouwen in geloof en hoop. Amen.